Het is alweer aardig lang geleden dat we elkaar gezien hebben. En hoe bijzonder is dat, dat we vandaag elkaar weer mogen zien. Oma, je bent weer wat ouder geworden. En je bent er gewoon nog steeds. Frank? Thibaut? En Aagje? En er zit nog iemand naast, helaas weet ik je naam niet. Laura. Kleindochter
van Johanna.
Oké. Kleindochter
die 14 dagen geleden gedoopt is.
14 dagen geleden gedoopt. Wauw. Dan hebben die woorden wel tot jou gesproken van Romeinen 6. Steve, Younes en jullie kleine meisjes daar, die alweer wat groter geworden zijn. Robin, Joyce en Mia, wat lang geleden dat we jou gezien hebben. Fijn dat je er bent. Jean-Paul, Loes, Johan en we zullen ongetwijfeld straks nog veel meer tijd hebben om wat meer met elkaar te... Ludwin, toch? Oh, oké. Sorry. En ja, goed, Johan, om ook met jouw woorden te beginnen. Het zijn geen makkelijke dagen geweest. En ik denk, als wij zeggen het zijn geen makkelijke dagen geweest, dan is het voor ons eigenlijk nog geen eens zo moeilijk geweest. Als we denken aan Afghanistan. Als we denken aan Haiti. Ik bedoel, wij hebben corona, maar goed... In welke mate heeft dat werkelijk een invloed op ons leven gehad? Tuurlijk, we hebben wat moeten inleveren hier en daar. Dus eigenlijk is het nog ineens zo erg geweest. Maar goed, aan de andere kant, we zien toch uiteindelijk ook allemaal wel de politieke situatie in het Westen. Het is er echt allemaal niet makkelijker op geworden. We zitten met een groot stuk immigratie. Wat gaat dat allemaal precies doen? Dat weten we ook nog niet allemaal precies. Dus ja, zo zijn we natuurlijk wel omringd door van allerlei zaken, van allerlei uitdagingen. Maar goed, dan heb ik het ook nog niet over jou en onze persoonlijke uitdagingen. Misschien zeg je wel, ja, je hebt het over corona en over Afghanistan en over Haiti en over corona... Maar ik zit zelf ergens mee en ik kom er niet uit. Of ik loop hier tegenaan en het lukt me niet. Ik loop daar tegenaan en ik loop vast, elke keer weer opnieuw. En dat zijn zo van die dingen waar we allemaal mee te maken hebben. Vandaag heb Johan zo dan ook deze mooie tekst gelezen uit Romeinen 16. Het is een lijst met heel veel namen. En toch, broeders en zusters, in al die namen, daar zit iets heel moois verborgen. Daar zit iets heel krachtigs verborgen. Daar zit iets heel dieps verborgen. Daar zit een parel in verborgen. En die parel, daar willen we eigenlijk vanochtend wat meer bij stilstaan. We lezen in Galaten hoofdstuk 3, vers 26, want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovele als gij in Christus gedoopt zijt, hebt u Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij zijt allen één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de belofte erfgenamen. Broeders en zusters, als ik zo even naar deze wereld kijk, dan zien we overal in de wereld... proberen mensen eigenlijk altijd weer samen te komen. samen te werken. Dat wordt elke keer weer opnieuw geprobeerd. Vanuit de ene kant van de wereld, met een proberen in een andere kant van de wereld om eenheid te brengen. We zien het in Afghanistan, we zien het in Israël, Palestina. Jarenlang zijn ze bezig om eenheid te vinden. En er wordt wat gepraat, en er wordt wat gedaan. En uiteindelijk, wat zien we? Vaak komt er niet veel samen. Vaak is het meer een kwestie van het gaat weer uit elkaar. Tsjechoslowakije, 20, 30 jaar geleden was het nog één land. Andere plekken op de wereld, er is altijd weer scheiding. Dat is eigenlijk het woord wat er vaak in deze wereld gebeurt, scheiding. Jullie hebben in België er ook een klein beetje mee te maken. Het noorden en het zuiden, de Vlamingen en Vlaanderen. Of zeg ik nu hetzelfde?
Ja. Vlaanderen en Wallonië.
Vlaanderen en Wallonië. En natuurlijk, we lachen er een klein beetje om. En dat is ook allemaal prima, want hier gaat het uiteindelijk toch wel aardig goed. Maar goed, overal ter wereld. En breng het eens heel sterk naar jezelf toe. En ik zeg dat ook met heel veel respect. Families, hoeveel zijn er nog echt 100% bij elkaar? Hoeveel erfenissen zijn er al niet besproken waarin weer sprake is van die gaat weer een beetje naar die ene toe en die gaat weer een beetje naar de andere toe en er is verdriet en er is pijn en er is dat woord scheiding. En scheiding brengt zoveel verdriet en zoveel pijn. En als we dan naar deze tekst kijken in Romeinen 16, dan zien we daar een lijst van mensen. En als je daar eens op gaat inzoomen, als je daar de microscoop op legt, wat zie je dan? Dan zie je in de eerste plaats namen van een Joodse oorsprong. Aquila, vers 3. Adronicus en Junias, vers 7, die worden zijn stamgenoten genoemd. Herodian in vers 11 worden zijn stamgenoten genoemd. Dat waren Joodse mensen. Maar dan kom je ook in vers 1, Phoebe, dat was een Griekse, van Kenchreë, de oostelijke haven van Korinthe. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. De eersteling betekent, dat was de eerste die uit het heidendom tot het christendom was gekomen, in Achaïe. Dus we zien dat God, wat heeft God gedaan in de gemeente? Jood en heiden bij elkaar gebracht. Geen scheiding. Nee, juist twee volken, groepen. En wij zeggen nu misschien even van, maar als je teruggaat naar de eerste eeuw, de Jood en heiden, die moesten echt totaal niks van elkaar hebben. Want de Joden, die hadden de aartsvaders, de Joden, die hadden de beloftes, de Joden, die hadden alle verbonden gekregen, de Joden hadden de tempel gekregen. En de heidenen, die hadden dat allemaal niet. En de Joden, die zeiden, kijk eens naar ons, hoe dicht wij bij God staan. Maar goed, we weten ook dat datzelfde testament sprak over het feit, geprofeteerd, die heidenen, die zouden er ook bij komen. Dat was het grote plan van God. En zo zien we dat, dat God in de gemeente Jood en heiden bij elkaar bracht. En niet zomaar bij elkaar brengen van, oké, dan moet het maar en dan zal het maar we blijven wel aan twee kanten zitten. Nee, zij werden één. Eén in liefde, één in genade, één in trouw. Maar dat niet alleen, dan zie je ook nog dat er sprake is van dienstbaren. dat waren de mensen die slaven waren. Vers 14. Namen die heel typisch waren voor slaven. Dus in die groep van Joden en Heidenen, daar zaten niet alleen maar de elite, daar zaten niet alleen maar de mensen met geld, daar zaten niet alleen maar de mensen met carrière en die het allemaal maar gemaakt hadden in het leven. Nee, daar zat ook degene bij die tegen iemand anders moest zeggen, Heer, zeg maar wat ik moet doen en dan doe ik het. Moet ik de tuin opruimen? Dan doe ik het. Moet ik de toilet schoonmaken? Dan doe ik dat. Die zaten er ook tussen. De vrije. Met andere woorden, die waren geen slaaf. Die waren vrij. Die konden volledig bepalen wat ze wilden. Dat waren de heren, om het zo maar te zeggen. De heren van de slaven. En we lezen dat ook in het Nieuwe Testament. We lezen een boek dat heet Filemon. Daar zegt Paulus tegen Filemon, ik heb een slaaf van jou ontmoet. Die slaaf is christen geworden. Ik wil dat je hem terugneemt. En Paulus zegt, ik weet ook zeker dat je dat gaat doen. Maar hij zegt, ik wil dat je hem terugneemt. Kan je het je voorstellen? Met iemand met veel geld, met veel prestige, met boomgaarden, met fabrieken. En die hebben een knecht en die maakt elke dag de toiletten schoon. En die knipt de heg. Maar als ze samen in de gemeente zijn, en dat is niet alleen op zondag, dat is 24 uur per dag, dan zegt de Heer tegen de slaaf, broeder, wat kan ik voor je doen? Broeder, jij bent belangrijker dan mijzelf. Jouw belang is groter dan mijn belang. Is dat niet bijzonder? Dat God dat in één lichaam heeft gebracht. Jood, heiden, slaven en dienstbaren. En dan gaat het nog een stukje verder. Dan zien we typische mannelijke namen. Aquila, Andronicus en Junias, Amplias, Urbanus. Dat zijn mannennamen. Dan komen we in vers 3, Priscilla. Vers 6, Maria. Tryphena en Tryphosa, een tweeling. Persis, vers 12. Man en vrouw. Jood en heiden in één groep. Slaven en vrije, daartussenin. Mannen en vrouwen als een deel daarvan. En eigenlijk zien we dat ook vandaag een beetje hier. Je ziet mensen met een Belgische achtergrond. Er is iemand met een Filipijnse achtergrond. We zien iemand met een Ghanese achtergrond. Een Nederlandse achtergrond. En misschien als we ver genoeg teruggaan, dan zien we nog wat ander bloed in ons zitten. Misschien kunnen we teruggaan in onze geschiedenis en misschien kunnen we wel een slaaf vinden. Misschien kunnen we een heer vinden. Misschien kunnen we ons terugtraceren op bepaalde adellijkheden. Maar weet je, voor God is iedereen hetzelfde. Voor God zijn alle mensen net zo belangrijk. Of je nou wat ouder bent of wat jonger bent, of dat je donker gekleurd bent of wat lichter gekleurd, of dat je vrouw bent of man, of dat je nou een miljoen op je bankrekening hebt staan of 5 euro. God zegt, voor mij ben je allemaal hetzelfde. Je hebt allemaal je gaven en talenten gekregen. Je bent allemaal uniek. Je bent allemaal geliefd. Jullie zijn allemaal parels in mijn handen, zegt God. En dan besluit hij ook met die prachtige woorden in vers 16. Groet elkaar met een heilige kus. De gemeente van Christus groeten u. Wat, hoe bijzonder is dat? En leg die microscoop voor jezelf nog eens morgen, overmorgen en de dag daarna. Leg die nog eens een keer op Romeinen 16. En misschien ontdek je zelf nog wel dingen die we vandaag niet bespreken of niet gezien hebben. Maar dan zegt hij, groet elkaar met een heilige kus. Kan je je voorstellen, die Jood en die heiden? Die slaaf en die vrije groet elkaar met een heilige kus. En wat betekent een heilige kus? Een heilige kus betekent gemeend. Je kan een heilige omarming geven en je kan een onheilige omarming geven. Je kan een heilige vraag stellen, hoe is het met je? Je kan een onheilige vraag stellen, hoe is het met je? Het gaat om de intentie die erachter zit. In die tijden was het waarschijnlijk gewoon dat er gekust werd. Dat is in veel mediterraneanse tradities wordt dat gedaan. Italië, daar gaan mannen ook met elkaar kussen. Dus de nadruk ligt niet zozeer op de kus, denk ik persoonlijk. De nadruk ligt op de heiligheid van de kus. Dus als je elkaar omarmt, dan moet dat oprecht zijn, vanuit je hart. Als je zegt, hoe is het met je? Dan komt dat vanuit je hart. Als je een hand geeft, zoals wij dat in onze cultuur doen, moet dat een heilige hand zijn. Maar wat zien we hier in het bijzonder? Deze mensen waren één. Deze mensen zeiden elke dag tegen elkaar, wat kan ik voor jou doen? Deze mensen zeiden elke dag tegen elkaar, leer me iets meer van jou kennen, zodat ik je meer mag dienen. Want weet je, dat is de taal van de schrift. Dat is de taal van de Bijbel. Dat is de taal van het christendom. Wij leven in tijden van kennis. Wij leven in tijden dat alles moet doorgrond worden en alles moet doorworsteld worden. Ik sta er altijd weer een beetje van te kijken, dat als mensen gedoopt zijn, als mensen tot geloof zijn gekomen, dan ben je niet de eerste die zegt van, hey, hoe zit dat nou eigenlijk met openbaringen? Dan denk ik bij mezelf, hoe moet ik dit even goed gaan beantwoorden? Want iemand zijn intentie is oprecht. Maar dat boek van openbaringen, dat is denk ik, als ik het zo mag zeggen, dat is universiteitsniveau. Je moet eerst naar de kleuterschool, dan ga je naar de lagere school, dan ga je naar de hogere school en dan ga je naar de universiteit. Dus als gelovige, jonge gelovige, is dat boek van openbaringen gewoon te moeilijk nog. Dat heeft niet met intelligentie te maken, maar dat heeft met ervaring te maken. Zo goed als we de kinderen die vandaag achterin zitten, die sturen we morgen ook niet naar universiteit toe. En zeggen we ook niet van, ja, maar dat moet jij wel vandaag kunnen. Zo is het ook in het geloof. We leven in zo'n kennismaatschappij, waarin ook we soms in de gemeente, we willen soms te veel weten en te veel doorgronden. En we moeten allemaal precies uit kunnen leggen hoe alles werkt. En natuurlijk is dat goed. Natuurlijk. Er is een Bijbelplaats die zegt van, zorg dat je recht tevoren trekt met het woord van de waarheid. Wees een goede student van de schrift. Dat is er. Maar weet je waar alles begint in het ware geloof? Hoe kan ik mijn liefde voor God meer laten zien in mijn daden? En hoe kan ik mijn liefde meer laten zien voor mijn broeder en mijn zuster in het geloof? Misschien mogen we het zo zeggen. Als wij op de oordeelsdag bij God komen, dan zal de eerste vraag niet zijn, heb jij openbaringen precies begrepen? Heb jij precies elke nuance in openbaringen precies begrepen hoe dat allemaal zit en hoe dat allemaal werkt? We kijken naar Matteüs hoofdstuk 25. Waar het gaat om het dienen van je naaste. En natuurlijk is kennis belangrijk. Natuurlijk moeten we Bijbelstudie doen. Natuurlijk moeten we dingen gaan doorgronden. Natuurlijk moeten we uitkomen bij dat boek van openbaringen. Natuurlijk moeten we andere mensen uiteindelijk kunnen gaan vertellen, dit is de betekenis van openbaringen en niet dat. Daar moeten we komen. Maar niet zonder dienstbaarheid naar God toe en dienstbaarheid naar elkaar. Daar begint het. Misschien mag ik het anders zeggen. Wie heeft de meeste indruk op jou gemaakt in je leven? Was het iemand die alles precies helemaal volmaakt kon uitleggen, maar die autoritair was? die wat overweldigend was, die veroordelend was? Of is het een persoon geweest die altijd in liefde naar je toe kwam? En die misschien moest zeggen van ja, dat vers in Colossense, ik snap er eigenlijk nog niet zoveel van hoor. Maar weet je wat ik wel snap? Dat ik jouw zuster ben of jouw broeder. En dat ik jou mag dienen, dat ik jou mag helpen. Dat ik jou mag helpen ontwikkelen in jouw christelijke wandel. Dat is waar het om gaat. Ja, die kennis, tuurlijk, opnieuw, dat is zo belangrijk. De Bijbel legt de nadruk op, zelfs in het boek van Hosea, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Dat is weer de andere kant. Maar broeders en zusters, dit is waar het om gaat. En dit is een beeld van onze God. Dit is wat onze God kan. Mag ik nog even je naam horen?
Laura.
Laurel.
Laura.
Dit is jouw God. Die kan Jood en Heiden, vrouw en man, een slaaf en een vrije in één plaats brengen. En die gaan in harmonie met elkaar leven. Dat is jouw God. Dat is onze God. En broeders en zusters, waar jij vandaag ook maar mee zit, wat jouw uitdaging vandaag ook maar is. Misschien zeg je wel van ja, mijn man die doet niet, eigenlijk niet altijd wat hij hoort te doen. Misschien zeg je wel van ja, mijn vrouw die ja, het is toch elke keer weer dit of dat. Misschien zeg je wel van ja, maar oma of opa. Misschien zeg je wel van ja, maar mijn school. Misschien zeg je wel van ja, maar goed, ik ben wat ouder en ik heb nog geen vriend of vriendin. Misschien zeg je wel van ja, mijn kinderen, hoe moet dat allemaal? Ze worden wat groter en kijk eens naar die maatschappij. Ik kan het me voorstellen. Met kleine kindertjes. Om die op te voeden in onze maatschappij. Wauw, pittig. Maar weet je, en daar zit onze parel voor vandaag. Daar zit onze diamant voor vandaag. Een leven dicht bij God, dat geeft het bovennatuurlijke. Zoals we dat hier in Romeinen 16 lezen. Dat is onze God. En die leeft vandaag. In Rumbeke, om hoe laat is het? Onze God leeft. Onze God die deze ding heeft gedaan in die eerste eeuw, die leeft nog steeds. En die is er voor je. Die zegt in Jacobus, als je in vele verzoekingen valt, vraag maar om wijsheid. En ik zal het je geven vrijelijk. Niet van, Agie, kom je nou alweer? Jean-Paul, kom je nou alweer? Je bent gisteren ook al geweest om wijsheid te vragen. Je bent eergisteren ook al geweest om wijsheid te vragen. Veel mensen zouden zo reageren van, joh, het is nu de derde keer dat je komt, ik heb nu even geen tijd. Wat zegt God? Ik heb alle tijd. Ik heb alle tijd van de wereld. Dat is onze God. Romeinen 16. Een lijst van namen. Maar je gaat inzoomen en ineens zie je bepaalde dingen dat je zegt, wauw, dat heeft een betekenis voor mij in mijn persoonlijke leven vandaag. Hoe groot is onze God? Efeze 2, vers 11 tot 15 spreekt over de muur die tussen de Jood en de Heiden stond, die is compleet, totaal afgebroken. Totaal, compleet verwijderd. En door de geest is er één tempel, is er één gemeente. En die zaten naast elkaar. Als vriend en vriendin, die elkaar 5 weken kenden en hartstochtelijk verliefd op elkaar waren. Dat is het. Het ging zo ver. Dat als iemand zei van, Ik vind het eigenlijk best wel moeilijk dat jij vlees eet. Wat zei de ander dan? Die zei niet van, joh, ik zal je even eerst proberen te overtuigen dat je eigenlijk wel vlees mag eten. Die zei, nee, als dat jouw geweten kwetst, dan doe ik dat niet meer. De Jood en heiden in één lichaam. De Jood had een sterke achtergrond van reine dieren en onreine dieren. Ze konden bepaalde dingen nog niet eten. En de heidenen, die aten alles. Zelfs datgene wat aan een afgod geofferd was op de markt. Ze gingen het kopen en ze gingen het eten. Maar ineens kwam de Joodse broeder voorbij en die zei van, broeder, dit kan ik niet, dit kwetst mij. Kijk naar mijn achtergrond. En opnieuw, het was niet van, joh, ik zal je even gaan overtuigen dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is. Ik zal je even gaan overtuigen dat het allemaal wel prima is. Ik zal je wel even de kennis voeren om te zeggen van, zo werkt het. Nee, het was als dat jou kwetst, dan doe ik het niet meer. En weet je wat? Als die gedachte in de gemeente vorm gaat krijgen, dan gaan er prachtige dingen gebeuren. De Bijbel zegt, wees lichtende sterren in deze donkere wereld. Het valt me altijd weer op, vind ik altijd weer bijzonder, in Handelingen 2. Daar staat dan letterlijk, zij hadden genade in de ogen van alle mensen. En die alle mensen, dat waren de ongelovigen. Waarom? Deze broeders en zusters hadden alles gemeenschappelijk. Deze broeders en zusters hadden alles samen. Deze broeders en zusters zeiden, Frank, als dit jou echt pijn doet, dan doe ik dat gewoon niet. Ook al zou ik dat kunnen vanuit mijn eigen geweten. Dat is het ware christendom. Dat is waar het ware christendom begint en waar het ware christendom eindigt. Liefde voor God, boven alles, en liefde voor elkaar. En dat zien we hier in Romeinen 16 op de meest volmaakte manier plaatsvinden. Want twee mensen met een Belgische achtergrond, twee mensen die hun leven lang al hetzelfde eten, twee mensen die al hun leven lang dezelfde dingen doen, twee mensen die al jarenlang dezelfde normen en waarden hebben, dat gaat over het algemeen nog wel. Alhoewel dat natuurlijk in de praktijk ook nog wel eens wat uitdagingen oplevert. Maar wat zien we hier? Jood, heiden, slaaf, vrije, man en vrouw, alles. Alles in één lichaam. En kijk dan eens naar Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3, vers 10 tot 13. Efeze 3, vers 10 tot 13. En daar staat, ik begin te lezen in vers 9, en allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente, kijk eens heel goed naar vers 10, opdat nu door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Waar gaat het hier om? In deze context gaat het om het feit dat God de Jood en heiden in één lichaam heeft gebracht. En daar staat van geschreven, opdat nu, toen de Jood en heiden in één lichaam waren gebracht, door de gemeente, aan wie? Aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. We lezen in de Bijbel dat zelfs engelen, dat lezen we in Petrus, Die profeteerden over dingen. En ze begeerden om te begrijpen en te zien wat die dingen betekenden. Maar ze konden het niet begrijpen, want het was gewoon simpelweg nog niet geopenbaard. Ze zagen, wat is dat? Daar zit wat in, daar moet wat diepers in zitten. Maar ze konden het zelfs niet begrijpen, want God had het nog niet geopenbaard. Maar in die gemeente, waar Jood en Heiden bij elkaar kwamen, werd aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend. Volgens het voornemen. Dus het was niet dat God ineens zei van, hé, ik ga dus dit doen of ik ga dus dat doen. Nee, dit lag vooraf, lag dat helemaal besloten in de wil van God. Dat die gemeente zou komen waarin Jood en Heiden in één lichaam zouden komen. En hoe prachtig is dat? En hoe bemoedigend is dat? Dat is waar we vandaag naar kijken. De veelkleurige wijsheid van God. Hebben jullie al eens naar de schilderij gekeken? Soms zie je wel eens van die schilderijen, daar kijk je een minuut naar, dan denk je van ja, ik heb het eigenlijk wel gezien. Een streep zo en een streep zo en een streep zo en een blokje hier en een blokje daar. Ja, dat heb je wel gezien. Die zit gewoon bijna in je vizier. Maar je ziet ook wel eens van die schilderijen, hoe dichter je daarbij komt, hoe meer je ontdekt. Ineens zeg je van, vanaf die afstand zag ik dat niet, ik zag dat niet. En de mensen die staan om je heen en die zien dat jij wat ziet en die gaan ook staan te kijken. Zo is het ook met God. Toen die Jood en Heiden in één lichaam kwamen, waren de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Wie zijn dat? Dat zijn engelen. Dat zijn hemelse wezens. Dat zijn van allerlei wezens die totaal volledig in de bijheid van God zijn. Wat hadden zij gezien? Ze hadden de schepping gezien. Job zegt, daar hadden ze zichzelf over verheugd. Toen God dat kleine olifantje schiep. Toen God die berg maakte. Kan je het je voorstellen? Er is helemaal niks. En dan ineens is er een berg. Ineens is er een olifant. Ineens is er een boom. Kan je het je voorstellen? Ik er niet. Maar dat hadden die engelen al gezien. Dat hadden ze allemaal al meegemaakt. Doorgang door de Rode Zee, Daniel in de leeuwenkuil, Noach met de storm, met de vloed. Allemaal gezien. Maar nu, die Jood en Heiden in één lichaam. Al die verschillende mensen, van allemaal verschillende culturen. Van allerlei verschillende achtergronden. Van allerlei verschillende standen in het leven. Die zaten ineens in dat ene lichaam. En niet zomaar van, oké, dan zal het maar en dan moet het maar. Dan ga ik wel helemaal aan die kant zitten en jij helemaal aan die kant zitten. Dan kunnen we elkaar waarschijnlijk nog wel verdragen. Nee, die zaten naast elkaar. Die gaven elkaar de heilige kus. Die zeiden van, hoe is het met je? En elk woord werd gemeend. Die gaven een omarming. En ze wilden er eigenlijk twee geven. Of misschien wel drie. Dat is Gods gemeente. En zo. Dit is het bijzondere van God. Dan gaan we besluiten met Efeze hoofdstuk 1, vers 8 tot 12. En daar staat dit. Ik begin te lezen in vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft. Op wat voor manier? In alle wijsheid en in alle bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. Wat zijn de grondkwaliteiten van God vanuit deze tekst? Wijsheid en bedachtzaamheid. En die wijsheid en die bedachtzaamheid, die heeft geleid tot die ene gemeente. Jood en Heiden, vrije en slaven, man en vrouw. de wijsheid en de bedachtzaamheid van God. En broeders en zusters, deze bedachtzaamheid van God, die bestaat nog steeds. Deze wijsheid van God, die bestaat nog steeds. Alsof het nou corona is, of het andere dingen zijn, is het je gezondheid, zijn het je kinderen, is het je man, is het je vrouw, is het je vriend of je vriendin, is het je buurvrouw, je buurman, is het je werk, is het je financiën, wat het ook maar is. Broeders en zusters, ik wil jullie bemoedigen met die laatste woorden uit Efeze 3. Hem nu, die bij machte is, te doen ver boven alles wat wij bidden of beseffen, denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Weet je wat er voor nodig is? Nederigheid. Verneder jezelf onder de machtige hand van God en hij zal je verhogen. En misschien is dat nog wel het moeilijkste wat God van de mens heeft gevraagd. Verneder jezelf. Het waren de eerste geschreven woorden van Jezus. Zalig zijn de armen van geest. Daar begon hij mee. Hij begon niet met zalig zijn de mensen die het meeste weten. Zalig zijn de mensen die grote programma's opstellen. Zalig zijn de mensen die, en noem het maar op. Zalig zijn de mensen met een goede carrière. Zalig zijn de mensen met een goede scholing. Zalig zijn de armen van geest. Daar begint het. En daar eindigt het. En dat is zo mooi. Dat is voor elk mens weggelegd. Want God maakt geen onderscheid. Je hoeft er niks voor te bezitten. Maar dat is belangrijk. En dan staat er opnieuw. En dat is ook bijzonder. Juist in dat boek van Efeze. Dat deze woorden daar geschreven staan. Een boek wat gaat over de gemeente. Een boek wat gaat over de bruid van Christus. Een boek dat gaat over de Jood en Heiden. Die in één lichaam zijn gebracht. En in datzelfde boek. Daar zegt hij, Joyce, Mia, Steve, noem je eigen naam even erbij. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles, wat wij bidden of denken. Bidden wij wel eens voor hele grote dingen? Ik wel. Verwacht ik veel van God? Absoluut. Maar God zegt, dat is nog maar het begin. Want ik kan nog meer doen dan wat jij bidt. Ik kan nog meer doen dan wat jij beseft. Ik ga besluiten met een kort verhaaltje. Wie heeft de film War Room gezien? Absolute aanrader. In het kort. Er is een vrouw. Die heeft een man. En die man doet niet wat de vrouw wil. Hij is alleen maar bezorgd om zijn carrière. Hij is alleen maar bezorgd om zijn auto. Hij is alleen maar bezorgd om zijn eigen ding. En zijn vrouw die komt op de tweede plek. En de vrouw probeert hem te veranderen. Elke dag weer opnieuw een beetje trekken en een beetje zeggen en een beetje dit en een beetje dat. En het wordt eigenlijk alleen maar erger. Zij is makelaar. Dan komt ze op een dag bij een oudere dame. Dan moet ze een huis voor gaan verkopen. En ze hebben elkaar nog maar net ontmoet en dan zegt de oudere vrouw tegen deze vrouw van, ik zie dat je ongelukkig bent. Ik zie dat aan je ogen, ik zie dat aan je hele lichaamstaal, je bent ongelukkig. Ze zegt, ja, wat wil hij? Die man doet niet wat hij moet doen. En die man doet alleen maar zijn auto en zijn werk en zijn carrière, dat is belangrijk voor hem. De oude vrouw zegt, ga eens mee met mij. De oude vrouw die gaat naar een heel klein kamertje in haar huis. Daar komt de naam War Room komt in het verhaal. Deze oude vrouw had een heel klein kamertje in haar huis. En toen ze samen die kamer binnenliepen, hingen er allemaal kleine briefjes aan de muur. Dat waren al de gebeden van deze oudere dame. En weet je wat de oudere dame zei? Die zei, je moet stoppen met proberen om hem te veranderen. Daar moet je gewoon helemaal mee stoppen. Weet je wat je moet doen? Je moet gaan bidden. Je moet je war room in. Je gevechtsroom. Daar moet je naar binnen. En wat ga je daar doen? Dan ga je bidden. Dan ga je vragen. Dan ga je smeken. Dan ga je verlangen. Dan ga je alles uitspreken. Je nood, je verdriet, je pijn, je verlangen. En natuurlijk, ik begrijp, het is een film. Dus het loopt natuurlijk uiteindelijk verschrikkelijk mooi af. De man wordt nog een veel betere man dan ze ooit gedacht had. Maar mensen, broeders en zusters, zo werkt het in het leven. Wat jouw strijd ook maar is. Filippenzen zegt, ik kan jou een vrede geven te midden van oorlog. Ik kan jou een vrede geven te midden van strijd. En wat zegt Paulus van die vrede? Is die klein? Johan zegt het eens, hoe groot is die vrede? Filippenzen. Die alle verstand te boven gaat. Broeders en zusters. Hoe zien jouw knieën eruit, als ik het zo mag vragen? Niet dat gebed altijd op je knieën moet zijn. Maar hoe zien jouw knieën eruit? Dat is een belangrijke vraag. Hoe ziet jouw hart eruit? Dat is een belangrijke vraag. Met het hart op de juiste plaats, met het gebed op de juiste plaats, zegt God, de wereld ligt open voor je. Alles. En dat in het boek van Efeze, waar Jood en Heiden in één lichaam zijn gebracht. Broeders en zusters, zoals Jezus zegt, wees niet verdrietig. Ik heb de wereld overwonnen. Amen.